Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag hebben we bij ons in de studio mevrouw Goedle de Maaier. En zij komt ons spreken naar aanleiding van een biografie over een mystica, een katholieke mystica, Luisa Picaretta. En deze bibliografie is officieel uitgegeven door een uitgeverij van het Vaticaan, reeds in 2014... Dan zijn er later vertalingen in het Frans en het Engels gekomen. En dan heeft u, mevrouw, de vertaling in het Nederlands dit jaar afgemaakt.
Afgemaakt, is uitgegeven dit jaar. Ik ben er dus 4 jaar geleden mee begonnen. Ja. Maar toen ik het uiteindelijk allemaal dus binnendeed in Corato, waar Luisa geleefd heeft, en vanwaar men het dan ook onmiddellijk naar Rome heeft doorgemaild, ging die dag, net die dag, de directeur van de Vaticaanse uitgeverij met pensioen. En er kwam, net zoals in al de dingen van het Vaticaan, ook een herstructurering binnen de uitgeverij. En dat heeft dan alles op de lange baan geschoven. We zijn dus getest in ons geduld en meer dan veel zelfs, maar uiteindelijk op 1 april, geen aprilgrap, stonden al die boeken dus aan mijn deur, geleverd dus door de Libreria Editrice Vaticana. Ja. En hebben wij dus nu de boeken hier voor Vlaanderen en Nederland in ons bezit en zijn we dus blij om die te kunnen verspreiden.
Ja, want Luisa Picaretta, sommigen hebben wel al van haar gehoord hier in Vlaanderen, maar ze is in het algemeen nog niet zo bekend, denk ik, in ons land. Misschien een eerste vraag, wie was zij heel kort en hoe bent u zelf met Luisa Picaretta in contact gekomen dat u uiteindelijk zelfs een vertaling heeft gemaakt van haar biografie?
Een lang verhaal, hè? Eerst en vooral, wie is zij of wie was zij? Zij leefde dus in het uiterste zuiden van Italië, echt in de hak van Italië. We kennen de tekening van het land. In dat stadje Corato, ze is daar dus nooit weg geweest. Ze is daar dus geboren, ze heeft daar geleefd, ze heeft daar heel veel geleden. Ze heeft daar dus ook geschreven, ze is daar gestorven en ze ligt daar dus begraven. Aanvankelijk dus op het kerkhof, maar dan uiteindelijk, enkele jaar na haar dood, is men haar gaan opgraven om haar dan te begraven in de parochiekerk, de Santa Maria Greca Kerk. Zij is 82 jaar oud geworden, of toch bijna, en zij was tijdens haar leven al gekend als La Santa. Ze was dus een heel bijzondere vrouw, ook al wou zij dus helemaal niet bekend zijn bij de mensen. Zij leidde een zeer teruggetrokken leven, was van kinds af aan heel verlegen, heel timide, maar kende dus ook van kinds af aan al een heel hechte relatie met Jezus en met Maria. Had ook ontmoetingen met de duivel. Van kinds af aan, wat haar dus in het begin heel angstig deed zijn, maar uiteindelijk zei Jezus tot haar, waarom zou jij vrezen, Luisa? Je hebt je engelbewaarder naast je, je hebt Maria die haar mantel over je uitstrekt en wie moet je dan vrezen? Hè? Kan je dan nog weglopen voor die duivel als je dus die hemelse hulp hebt? En dat bracht haar dus wel tot inzicht. Van heel jongs af aan deden zich ook heel eigenaardige verschijnselen voor bij haar. In het begin kon ze dat nog verstoppen of wegstoppen, maar uiteindelijk werd haar familie daarmee geconfronteerd. Dus zij verloor het bewustzijn, waarbij ze dan op dat moment dus ontmoetingen had met Jezus, maar zij wou daar dus niets over vertellen. En haar ouders waren dus echt radeloos. Die hebben dus dat jonge kind, dat jong meisje, dus onderworpen aan heel wat medische onderzoeken met alle toffe ellende van dien. Maar men kon haar dus echt niet helpen, men kon het ook niet uitleggen. Tot wanneer er een dokter zei, dit is niet meer voor de medische wetenschap, ga alsjeblieft een priester om hulp vragen. En dit bracht haar hulp. Toen die priester dus bij haar binnenkwam en haar doodgewoon een kruisje gaf op de rug van haar hand, kon zij dus terug haar lichaam, die dus in een verstijfde toestand achtergebleven was, terug gaan bewegen. En zo werd zij, zonder het heel goed te beseffen en misschien ook zonder het te willen aanvankelijk, totaal in handen gebracht van de priesters en van de kerk. En dat is zij dus gebleven tot op het einde van haar leven.
We zullen daar dadelijk wat dieper op ingaan, op wat zij allemaal geleefd heeft en wat zij vooral ook heeft nagelaten. Maar misschien eerst nog, hoe bent u dan uiteindelijk zelf in contact geraakt met haar geschriften en met haar leven?
Dit is net nu 20 jaar geleden, hè, toen ik van mensen uit mijn buurt teksten op de schoot kreeg. Losse teksten, totaal onsamenhangend eigenlijk. En die waren dus vertaald door hun broer die in Australië leefde. En toen ik die teksten begon te lezen, toen dacht ik onmiddellijk, maar dit is het en dat laat ik nooit meer los. Ik was daar zo door gegrepen, zo door gepakt. We zeggen nu van mensen die het onmiddellijk nemen, hè, we zijn erdoor gebeten, maar dat was zo. Dus ik had nogthans al heel veel religieuze lectuur tot mij genomen, heel veel cursussen gevolgd, ook op het bisdom en zo. Was ook op school, hè, de juf van godsdienst, maar dit was voor mij echt een openbaring. Ja. Echt een complete openbaring. En zo ben ik dat dus blijven gaan verorberen. Hè. Uiteindelijk in 2002 zijn we hier al in Vlaanderen met een beperkte werking begonnen, maar die werking is dus nu serieus gaan uitdijnen. En zijn we conferentiedagen gaan inrichten, hebben we natuurlijk ook bestendig contact gezocht en dat blijven we doen met Corato, waar Louisa dus geleefd heeft. We gaan nu bijvoorbeeld volgende maand terug, hè, ik zeg terug, met een groep naar Corato om daar op retraite bedevaart te gaan, om ons dus nog meer te verdiepen in wat Louisa allemaal heeft geschreven. Niet omdat ze wou schrijven, want ze wou dat helemaal niet. Maar ze moest het noteren. Dus in volle gehoorzaamheid heeft zij dus alles genoteerd wat zij zelf mocht voelen, ervaren en horen, vernemen van Jezus en van Maria. Niet voor haarzelf, zei Jezus, maar voor alle komende generaties. En daar zijn wij dus nu allemaal bij. En hoe gelukkig mogen wij zijn, hè? Ook al leven wij dus in een chaotische tijd, in een chaotische wereld, soms in een kerk, hè, die niet altijd zo simpel is. Wij zijn doodgelukkig, omdat we nu, hè, ik echt nadruk op nu, alles mogen lezen wat Louisa heeft dus moeten noteren.
Dat is goed, daar gaan we dadelijk graag dieper op in, na de muziek. Nog eerst even een vraag. U zegt, kan u daar precies de vinger op leggen wat hetgene was dat u zo aansprak in die fragmenten die u 20 jaar geleden in handen kreeg?
Wat ik toen juist gelezen heb, om te beginnen, dat weet ik natuurlijk niet meer. Maar wat mij dus eigenlijk, na het lezen van alle andere dingen sterk aangesproken heeft, is toch wel wat God met ons aan het doen is. Wij zijn daar echt niet van bewust wat God met zijn schepselen voor heeft. Hè? Want Louisa leert ons dus terug te gaan leven zoals ze ooit zijn geschapen, naar zijn beeld en gelijkenis. En God wil dat nu, hè? Terug dat woordje nu, gaan verwezenlijken. Maar wij zijn dus eigenlijk degene die tegenwerken, hè? Die het niet laten aan ons gebeuren. Hè? Zoals Maria mij geschieden naar uw woord, hè? Wij laten het dus niet aan ons gebeuren. Maar als je daar dan gaat in lezen, en het komt erop aan van dus te lezen en te blijven lezen en te herlezen, dan gaat er iets open dat dus puur hemel is, want het gaat dus om één lange uitleg over het U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wij kunnen nu, vandaag, het leven van de hemel leven op aarde. En zegt God, zegt Jezus tot Louisa, iemand die op die manier probeert, verlangt te leven, bij zo iemand kan ik bij het sterven eigenlijk niets meer eraan toevoegen, ik zal enkel de sluier wegnemen om dan zo verder te leven in de hemel.
We gaan er graag dadelijk dieper op in. En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met mevrouw Goedele de Maeyer. Zij heeft een biografie, of de officiële biografie, over Louisa Picaretta, een katholieke mystica, vertaald. En de titel van het boek is De Zon van Mijn Wil. En het is ook de goddelijke wil die eigenlijk het centrum vormt van haar spiritualiteit en ook van haar leven. U heeft daarnet gezegd, zij heeft heel haar leven in Corato, in het zuiden van Italië, geleefd en is daar nooit weggegaan. Ze ligt daar ook begraven. Zou u nog wat meer willen vertellen over het leven van Louisa Picaretta? Haar levensloop. Ze was van jongs af aan al ziek geworden. En dat is ze...
Ziek? Nee, ze is eigenlijk nooit ziek geweest. In feite... Nee, ze is enkel ziek geworden op het eind van haar leven. Toen heeft ze een longontsteking doorgemaakt die haar dus fataal is geworden. Maar zij was dus niet ziek. Hè. Dus wat zich begon voor te doen waren dus die verschijnselen van bewusteloosheid. Maar ze was dus eigenlijk niet ziek. Het was dus gewoon op momenten dat zij uiteindelijk, want daar kwam het dan op neer, hè, haar ziel werd uit haar lichaam weggehaald door Jezus en op dat moment kende haar lichaam als het ware een soort lijkstijfheid. Pas op, toen ze gestorven was, had ze geen lijkstijfheid. Dus het was zo bijzonder, zo speciaal. Hè. Na haar dood was ze helemaal niet stijf. Vandaar dat men dus verschillende dokters dan bij haar heeft geroepen om toch maar vast te stellen dat ze wel degelijk gestorven was. Men kon het bijna niet aannemen. Hè. Maar dus tijdens die momenten dat Jezus haar dus uit haar lichaam weghaalde, kende ze dus wel keer op keer die lijkstijfheid. En uiteindelijk is zij dan, nog maar pas 22 jaar zijnde, als slachtofferziel dus in dat bed blijven liggen. Dus zij dacht aanvankelijk dat het voor 40 dagen was, maar het is dus voor bijna 60 jaar geweest. Hè. Maar ziek was zij dus niet. Maar ze heeft dus wel dat bed dus nooit verlaten om zich dus ten volle te kunnen geven aan Jezus en aan zijn schepselen, hè, aan ons allemaal. Ze heeft dus zoveel geleden uit eerherstel dus, ook voor wat er verkeerd was geweest, op dat moment verkeerd gebeurde en in de toekomst, hè, dus in onze wereld van vandaag, ook nog verkeerd zou gebeuren. En met al die dingen wou ze dus bestendig ook akten brengen, dus daden, acties, handelingen stellen tot glorie van de Vader. Glorie die de Vader toekomt al van bij het begin van de schepping, maar die hem dus van bij het begin van de schepping al wordt ontnomen. Dus zij deed dat in naam van allen uit het verleden, het heden en de toekomst. En niet alleen tot glorie van de Vader, maar ook tot heil, tot goed zijn, dus voor alle medemensen. Dus het was dus ook zeer sterk gericht op de medemens, ook weer uit het verleden, het heden en de toekomst. Dus alles wat zij deed, wat zij leed, wat zij zei, wat ze schreef, deed ze dus ook allemaal dus voor het goed van alle zielen.
Ja, dus zij heeft geleden voor de bekering van de zondaars of voor de redding van de zielen?
Voor de redding van de zielen, nee.
Zo wordt het genoemd.
Ze werd dus eigenlijk met Jezus verschillende keren gekruisigd. Dus ze heeft het lijden van Jezus verschillende keren doorstaan. Ze heeft bijvoorbeeld ook 2 keer het mystieke huwelijk gekend, om daaraan toegevoegd dan ook het huwelijk van het kruis te krijgen. En dus ze is dus werkelijk gekruisigd, met de lans doorstoken en gekroond met doornen. Ze had dus de stigmata, maar dat had ze dan toch wel kunnen van Jezus bekomen, dat dat niet werd gezien door de anderen. Dus dat had haar dan wel beloofd en dat was ook zo. Dus het gebeurde wel als men haar handen tegen het licht hield, dat men dus wel die holtes kon waarnemen. En sommige momenten, vooral 's nachts dan ook, konden die wonden beginnen bloeden. En haar zus, dus ze was een meisje uit een groot gezin, en haar jongste zus is altijd bij haar gebleven en liep dan vlug naar beneden om water en doeken te halen, om dus dat bloed weg te deppen. En toen zij boven kwam, was alles weggenomen door de engelen. Dus ze had dus ook een heel nauwe band dus met de hemelbewoners.
Ja. En u zei daarnet dat zij eigenlijk al als jong meisje ontmoetingen had met Jezus.
Ja.
Wat was haar persoonlijkheid? Was het van kleins af aan een heel vroom kind? Was het een,
zo viel ze eigenlijk wel op, dus in de familie en bij haar vrienden. En ook teruggetrokken dus. Hè. Dus door het feit dat zij dus die nauwe band, die hechte band had met Jezus van kinds af aan, was zij dus zeker niet aangewezen om mee te gaan naar familiesamenkomsten of zo, of echt te gaan spelen met anderen. Ze trok zich terug op een kamer of... Haar vader was landbouwer en in de zomer verlieten zij dus de stad, wel nog grondgebiedstad, maar ze moesten dus op een boerderij gaan werken. En toen stond daar een boom met een holte in. We kunnen die boom nog altijd zien. En ze verstopte zich daarin om toch maar niet te moeten bij de familie komen en om dus niet te moeten deelnemen aan het samen zijn met anderen. Wat ze ook wel deed, dus was in die boom gaan kruipen wanneer ze dus bang was voor de duivel.
Ja.
Dat dus ook wel.
En hoe is dat dan? Want ze wilde van kleins af aan ook al verborgen houden voor de buitenwereld, dat zij wel bijzondere dingen meemaakte. Hoe is dat dan uiteindelijk toch bekend geworden aan de buitenwereld?
Wel, toen zij dus die toestand van bewusteloosheid onderging, terwijl ze aan tafel zat... Of zelfs nog meer, op zo'n moment kon ze dus ook geen eten naar binnen krijgen. Dus haar mond was ook helemaal versteend. Dus werd het gezien en gemerkt door vader, moeder en door haar zussen en door degenen die bij haar in huis binnen en buiten kwamen. Het feit dat ze toen ook in handen werd gegeven van die verschillende dokters en specialisten, werd er dus meer ruchtbaarheid aan gegeven. En werd het natuurlijk, je kent een stad of een gemeente of een dorpje, het gaat van mond tot mond. En zo werd zij dus wel in haar speciale, specifieke toestand bekend als zijnde toch wel iemand heel speciaal.
Ja, en dat er ook niet geen medische verklaring voor te vinden was.
Ja, en dat de dokters haar ook niet konden helpen. Ze konden dus echt haar niet eruit helpen.
Ja. En u zegt, zij was teruggetrokken van aard.
Ja.
Maar doorheen haar leven is zij dan toch... iemand geworden die eigenlijk veel mensen geholpen heeft en die veel mensen ontvangen heeft. Hoe is dat dan gegaan? Ook, op een bepaald moment is zij beginnen schrijven uit gehoorzaamheid aan haar geestelijke vader. Hoe is dat dan gelopen? Dus ik wil het graag nu vooral over de levensloop hebben en dan daarna dieper ingaan op de spiritualiteit. Dus nadat zij op jonge leeftijd eigenlijk die toestand van bewustzijnsverlies had door de dokters ongeneesbaar of onverklaarbaar verklaard. Wat is er dan daarna met haar gebeurd? Zij is thuisgebleven?
Zij kon dus helemaal niets meer buiten. Ze lag dus in bed. Haar grote bekommernis was op dat moment dat zij dus ook niet meer naar de kerk kon gaan, want dat was dus wel iets waar ze aan hield, om zich dan gewoon ook achter een pilaar te verstoppen en daar uren alleen te zitten. Dat was dus haar grote zorg, maar dat is dus in de loop van de jaren dan toch wel door Jezus ook weer geregeld. Zij heeft dus van opeenvolgende pausen de toelating gekregen om in haar toestand Eucharistie te vieren op haar kamer. Dus elke dag, ik heb daarnet al verteld dat zij dus tot bewegen terug moest gebracht worden door toeden van de priester. Wel, die priester bleef toen bij haar 's morgens om dus aansluitend ook Eucharistie met haar te vieren. De bezoeken van de mensen, ja, dus in 1899, dus zij is geboren in 1865. In 1899 is die verplichting er gekomen, dus om alles te noteren van wat zij dus meemaakte met Jezus. Maar daarvan was enkel de priester die haar begeleidde op de hoogte. Dus ze heeft daar nooit mee uitgepakt naar de medemensen. Dus zij wisten dat ze daar in bed lag, dat het een heel bijzondere vrouw was, dus een zeer vrome vrouw, die dus wel ja, heel sterk met God verbonden leefde. Maar wat zij dus meemaakte in de nachten, hè, want dat was dus altijd het 's nachts dat het gebeurde, dat heeft zij dus niet verteld, tenzij dus aan de priesters. Zij was daar dus ja, veel te verlegen in. Zij wou dat voor zich houden. Zij wou zich dus niet gaan manifesteren als iemand groots of spectaculair. Nee, dat was ook haar grote zorg toen ze begon te schrijven. En vandaar ook dat tegenspartelen. Hè. Zij wou dus echt niet dat de mensen dat allemaal te weten kwamen. Ja. Want dat was natuurlijk niet wat Jezus wou, want ze moest het juist wel noteren, zodat wij nu het vandaag kunnen gaan lezen. Wat ook haar bekommernis was, dus door het feit dat zij bijna geen school had gelopen, dus ze heeft enkel de eerste 2 leerjaren doorsparteld, kon ze dus ook helemaal niet foutloos schrijven. En dat was ook haar grote zorg van, ja, al die fouten die ik ga optekenen. Maar ook daarin moest ze zich dus geen zorgen maken. Anderen zouden dat dus voor haar wel nazien en corrigeren. En dus ze kon eigenlijk niet ontsnappen aan dus die gehoorzaamheid. Dus oké, zoals je daarnet zei, opgelegd door haar biechtvaders, door de priesters, maar door Jezus zelf op de eerste plaats. Zij moest dus schrijven, het zijn mijn woorden, het zijn mijn boeken, en maak je daar dus geen zorgen om.
We gaan er terug tussenuit voor een muzikale onderbreking, eigenlijk als introductie voor haar spiritualiteit, de goddelijke wil, waar het uiteindelijk allemaal om draait. We gaan luisteren naar een Onze Vader. Wil geschieden op aarde zoals in de hemel, leven in de goddelijke wil. Dat was het leven van Luisa Picaretta, dat was ook hetgene dat Jezus aan haar wilde duidelijk maken. Misschien ter introductie, zij heeft dus veel geschriften geschreven, waaronder haar geestelijk dagboek, het boek van de hemel, waar u misschien ter introductie een stukje uit kan voorlezen, om het dan daarna te hebben over de goddelijke wil.
Haar dagboek bestaat uit 36 deeltjes. 36 schriften, hè, naarlang ze het schriftje kreeg van de priester die haar begeleidde, schreef ze dat schriftje vol om dan gewoon over te gaan naar een volgend schrift. Dus dat het er uiteindelijk 36 zijn, heeft al bij al geen betekenis. Het gaat dus om één geheel, maar dus onderverdeeld, nooit gedwongen in 36 delen. En uit dat 12e schriftje, uit dat 12e deel of 12e volume, graag nu het volgende stukje. Het leven in mijn wil. Tot nu toe heb ik dit nog nooit eerder aan iemand duidelijk gemaakt. Hooguit hebben anderen de schaduw ervan gekend. Maar niemand weet iets over het binnengaan in mijn wil. Over het omvatten van zijn onmetelijkheid en het zich vermenigvuldigen samen met mij. Niemand beseft wat het betekent de menselijke manier van doen op te geven en op een goddelijke wijze te handelen terwijl men nog op aarde is. Velen zullen het als vreemd beschouwen en wie er niet voor openstaat, zal er niets van verstaan. Beetje bij beetje zal ik echter de weg vrijmaken en de waarheid verduidelijken. Ten slotte zal iedereen het begrijpen. Dus tot zover dat ene stukje van de vele, vele duizenden bladzijden die zij dus geschreven heeft. Ja, leven in de wil van God, het doen van de goddelijke wil, dat kennen wij al heel lang. De hele kerkgeschiedenis, de hele heilsgeschiedenis wordt daarover gesproken. Het doen van de wil van God is natuurlijk ook een eerste vereiste om te leven in de wil van God. Maar het gaat dus om veel meer dan het louter doen, het louter invullen of verrichten van wat God dus ons oplegt, bijvoorbeeld door de 10 geboden. We gaan het heel vaak vergelijken met je werkt ergens tijdens de kantooruren van 9 tot 5 of van 8 tot 6, wat dan ook. En je hebt op dat moment, terwijl je dus daar bent, de opdracht uit te voeren of te doen, verplicht te doen wat je directeur of wat je chef, wat je baas je doorgeeft. Maar eens je dan om 4 uur of om 5 uur de deur achter je dicht trekt en dus op straat komt, ga je je eigen zin gaan doen, ga je je eigen leven gaan leven. Dit noemen we het doen van de goddelijke wil. Dus wat die chef, wat die baas, wat die directeur je tijdens de dag heeft opgelegd, dat is niet van u, dat is van hem. Maar als wij spreken over leven in de wil van God, en dan kom ik gewoon bij een beeld die Jezus gebruikt, hè, want ik ga hier geen dingen vertellen die van mij zijn. Dan zegt Jezus, dan leef je als kind, als zoon, als dochter van een vader. En alles wat de vader zegt, gaat dat kind uitvoeren. En alles wat van de vader is, behoort ook aan dat kind. En dat kind, hè, die zoon, die dochter, kan net zo goed bevelen geven aan de dienaren of aan de onderdanen die daar te werk gesteld zijn. Dat is dus werkelijk leven als kind des huizes, als erfgenaam. Wat dus helemaal anders is dan zomaar de geboden te gaan invullen. Het is dus veelzijdiger en het is dus echt, hè, het leven van in de hemel. Als Jezus ons dus dat onze Vader, hè, die we daarnet hoorden, heeft aangeleerd, wel, dat was het enige gebed dat hij aan de mensen heeft geleerd. Dan moet dat gebed ook, voor hij terugkeert, gebeuren. Dus het u wil geschieden op aarde, zoals in de hemel, zal gebeuren, voor hij terugkeert. Gebeurt dat nu al? Nee, maar het zal gebeuren. Perfect? Nee, de perfectie is voor de hemel. Maar het moet nu al gebeuren, dus, en het gaat om een innerlijk iets. Het moet dus gebeuren in ieder mens afzonderlijk. Vandaar dat het nu beetje bij beetje werkelijk overal aan het doorzijpelen is. De wereld rond. Want oké, onze vertaling is nu nog maar een vierde. Het is uiteraard uitgegeven in het Italiaans en onmiddellijk vertaald in het Engels en in het Spaans, omdat het dus zeer sterk gekend is en al veel langer gekend is in de Engelstalige en in de Spaanstalige wereld. Maar Als je naar Corato gaat, naar internationale congressen, dan kom je daar mensen tegen, dus van over de gehele wereld.
Ja. En ja, om het nog even verder te hebben over uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Het gaat dus over een vereniging van de goddelijke en de menselijke wil. De menselijke wil die in de goddelijke wil wordt ondergedompeld. Hm. In de geschriften wordt er ook gesproken over de gemeenschap van de willen. Zou u dat nog een beetje kunnen toelichten? Hoe, ja, want dit is ook heel, niet zo eenvoudig te bevatten, denk ik, voor mensen die er in de eerste keer horen nu.
Helemaal niet, hè. En als je weet dat Louisa daar duizenden bladzijden over geschreven heeft, is het ook moeilijk om het hier nu zomaar op tafel te gooien of aan de micro te gaan vertellen. Het is dus zo, zo groot. Het is goddelijk, hè. Het is hemels, hè. Het is dus, ja, een doctrine, een leer, een spiritualiteit, maar... Wij noemen het veel eer, of we hebben het veel eer, liever over een manier van leven. Dus wij hebben allemaal een menselijke wil. Dat maakt ons juist tot mens. Neem onze menselijke wil weg, dan zijn we geen mens meer. Hè? Door die menselijke wil kunnen we er dus voor kiezen om werkelijk in die wil van God te gaan leven. Je kiest, je maakt dus keuzes met die menselijke wil. Het is dus werkelijk aan ons. God laat ons vrij. Dat is de vrijheid van de mens. Maar hij verlangt dus wel dat iedereen het neemt. En ooit zal iedereen het nemen. Maar wij kunnen dus zeggen ja of nee. Dus die menselijke wil moet, hè, zoals je zegt, ondergedompeld worden in die goddelijke wil. Of een woord dat Louisa ook graag gebruikt is... moet versmelten met de goddelijke wil, zodanig dat de menselijke wil en de goddelijke wil één worden. En uiteindelijk moeten wij kunnen zeggen, wat ik wil, wil God. En wat God wil, dat wil ik. Oké, het is een groeiproces. Het is een groeiproces ons leven lang. Hoe oud we ook mogen worden. En het gebeurt stap voor stap. En iedereen moet die stappen nemen. Oké, de een al vlugger dan de andere. Maar we moeten dus stap voor stap alles tot ons nemen. Het is dus een leven vol aandacht. In een sterk bewustzijn dus weten en beseffen dat het kan en dat het zal gebeuren. Dus een terugkeren naar de toestand waarin we zijn geschapen. Adam en Eva hebben dus wel perfect in die wil van God geleefd, maar door het feit dat zij hun menselijke wil boven die goddelijke wil gesteld hebben, is alles dus verbroken. En in de geschriften van Louisa staat dus vermeld dat Adam nadien wel tot inzicht is gekomen van wat hij dus had gedaan, hè? Dus die relatie met God verbreken. Hij heeft dat dus ingezien, maar door het feit dat het zo een vreselijk iets was, kon hij dat zelf niet meer herstellen en hij zou voor de rest van zijn leven gehuild hebben, omdat hij het dus ja, niet meer kon verhelpen. En daarvoor moest Gods zoon dus mens worden, om het dus wel te gaan verhelpen en ons terug in die toestand te kunnen brengen van weleer. En Jezus geeft dus ook met zijn menselijke wil, want als mens tussen ons had hij ook een menselijke wil, heeft dat leven in de goddelijke wil uiteraard perfect geleefd. Net als Maria.
Wanneer we het woord wil horen, zeker voor mensen die misschien nog niet zo thuis zijn in de leer van de kerk, de wil van God, God wil het zo, we moeten doen wat God wil. Veel mensen zien dat net als een... Of het eerste zicht misschien juist als een inperking van uw vrijheid.
Ja.
Als iets autoritair. Terwijl als u daarover spreekt, klinkt het als de hemel op aarde.
Het is vrijheid. Het is vrijheid. Dan pas zijn we vrij. Wij zijn, als we onze menselijke wil met al zijn passies en al zijn neigingen en al zijn begeerten inwilligen. Kijk rondom u en de wereld. Dan zijn we net onvrij. Wat een chaos hebben we ervan gemaakt door onze menselijke wil, door onze menselijke goesting. Hè? Om het echt op een Vlaams woord te gaan uiten. Hè? Als we onze eigen zin doordrijven, zelfs zoals een klein kind. Hè? Een kind van 3, 4 jaar kan zelfs al staan stampen met zijn voetjes op de grond. Nee, ik doe wat ik wil. En dan lukt het niet, dan ben je dus gebonden. Maar als je dus echt die menselijke wil, zoals Louisa het ook zelf zegt, onder je voeten houdt, en dus bestendig kiest voor dat leven in de goddelijke wil, dan voel jij je echt, ja, de hemelse rijk. Hè, om terug dat woordje hemel te gebruiken. Dus dan ben je echt vrij. En dat zegt ook Paus Benedictus. Dat valt ons dus zo op, dat Paus Benedictus destijds in zijn audienties, in zijn boeken, onder andere daar, dat die trilogie dus van Jezus van Nazareth, ook in zijn encyclieken, het dus zo vaak had over die gemeenschap van de willen, dus van de goddelijke wil en de menselijke wil. Hè. Hij zei ook, het rijk van God, dat is daar waar Gods wil heerst. En daarover schrijft Louisa. Dus we zijn er vast van overtuigd dat deze paus Louisa door en door gekend heeft, dus haar geschriften, dat hij dat dus wel tot zich heeft genomen.
Ja, en om tot de versmelting van de willen te komen, waarover zij spreekt, de versmelting van de menselijke en goddelijke wil, is dat een stapsgewijs proces? Is dat iets dat begint met het proberen doen van de wil van God, totdat dat op te duur eigen wordt?
Ja,
zijn er bepaalde stappen of tips die Jezus daarbij gegeven heeft, om zo te zeggen?
Lees het boek natuurlijk. Ja. Hè. Het gaat om heel veel stappen. En ja, eerst en vooral alle deugden verwerven. Ja. Dus terug die 36 volumes, als we die 36 volumes nemen. Als we kijken in het eerste tot en met het 11e volume, dan wordt Louisa een gepast. Het is niet Louisa, ook wij, hè? Want Louisa moest het noteren voor alle generaties na haar. Dus wij worden de deugden aangereikt. Oké, we hebben in de loop van de kerkgeschiedenis vele heiligen gekend die dus een deugdzaam leven leiden. En meestal waren dat dan heiligen die zich specifiek moesten toespitsen op één bepaalde deugd. Maar Louisa moest ze dus allemaal verwerven. Denk aan die gehoorzaamheid, die voor haar dus zo een speciale rol in haar leven heeft gespeeld. Hè. Zij sprak zelfs vaak over vrouwengehoorzaamheid. En ze heeft daar dus toch wel het niet gemakkelijk mee gehad. Hè, want dat schrijven was voor haar dus een vreselijke opdracht. Maar dus alle andere deugden moest zij zich dus ook eigen maken. Standvastigheid, doorzettingsvermogen, de nederigheid, hè, de nederigheid van Maria is zo belangrijk. En zelfs nog meer dan nederig zijn, zei Jezus, we moeten beseffen dat wij niets zijn. Want, zei Jezus, bij nederigheid ga je toch nog iets of wat van jezelf vasthouden. Maar het komt erop aan van je dus zelf volkomen te vernieten. En ja, vernieten is natuurlijk een woord dat in onze Nederlandstalige taalschat niet staat. Maar dan denk ik vaak terug ook aan een cursus die ik gevolgd heb over Jan van het Kruis. Die zou in zijn tijd ook aan het Spaans heel veel woorden hebben toegevoegd om toch maar te kunnen uiten, toch maar te kunnen vertellen wat hij wou over God of wat hij dus kwijt wou over God. Wel, zo zien wij het woordje vernieten ook. In feite zouden we het moeten vertalen als zijnde vernietigen, maar vernietigen in het Vlaams, in het Nederlands, betekent nog iets anders ook. Dat is dus iets stuk maken, iets kapot maken. En wij moeten onszelf niet stuk maken. God wil niet dat wij als tempels van de Heilige Geest, als zijn schepselen, onszelf zouden, ja, bij wijze van spreken, vermorzelen. Nee, wij moeten ons wel vernieten. Dus echt beseffen van, maar wij kunnen niets. Het is God in mij. Maar ik moet God in mij laten werken. Hè? Kom God, kom nu spreken in mijn spreken. Hè? Kom nu luisteren in mijn luisteren. Kom ademen in elk van mijn ademhalingen. Kom kloppen in elk van mijn hartslagen. Dus hem laten doen. God laat het aan mij gebeuren. Net zoals Maria het ook zei.
Fiat.
Laat het aan mij gebeuren, het fiat.
Ja. En iets wat ik daarbij ook nog even zou willen bespreken, het thema van het lijden. Dus het lijden is ook, heeft een groot deel uitgemaakt van het leven van Louisa. En dat valt dan op een of andere manier ook samen met de goddelijke wil. En dat is misschien ook wel belangrijk om het daar even over te hebben. Hoe is het lijden een deel van de goddelijke wil? En wat kan iemand die lijdt doen om zijn lijden vruchtbaar te maken?
Eerst en vooral, lijden hoort bij ons aardse leven. Hè? En als Christus in zijn mensheid dus zoveel heeft afgezien, is dat dus gewoon ook als bewijs dat het bij ons leven hoort. En niet alleen in zijn mensheid, maar ook in zijn godheid heeft hij dus heel veel lijden gekend. En dat wordt dus geïllustreerd door het boek dat zij dus geschreven heeft over de 24 uren van de passie van onze Heer Jezus Christus. Toen zij dus de opdracht kreeg om haar eigen meditaties over dat lijden te gaan noteren, zei Jezus haar, het komt er niet op aan om maar nog eens mijn lijdensverhaal te brengen, want we kennen dat. Er zijn zoveel andere heiligen voor haar, vele mystici, die dat ook hebben gebracht. En kijk zelfs naar de vier evangeliën. Daar heeft men het ook uiteraard over het lijden van Jezus. Maar dus Louise had de opdracht om dus het inwendige lijden van Jezus te beschrijven. Wat hij dus in zijn ziel, in zijn godheid heeft geleden. En zo zijn we dus tot de vaststelling gekomen dat de 3 uur in de Hof van Olijven voor Jezus veel erger waren dan de 3 uur op Golgotha. Hoe erg Calvary ook is geweest, niemand van ons zou het kunnen doorstaan. Het is ontzettend, ontzettend erg geweest. Maar toch was de Hof van Olijven nog een veel zwaarder lijden. Want daar heeft hij dus werkelijk de zondelast voor hem gezien en op hem gekregen. Om uiteindelijk dan, als hij zijn kruis aangeboden kreeg, zijn kruis te omhelzen. Want hij was gekomen om ons te verlossen. Dus wat Adam had aangericht, kon geen mens herstellen. Maar hij is dus op de wereld gekomen om ons dus te verlossen. Dus het was dus één daad van pure liefde. Een liefde die wij niet kunnen begrijpen. En dat staat zelfs ook al in een ander boekje van haar, in de Kerstnoveen. Dus voor zij de uren van de passie heeft geschreven, heeft zij ook haar eigen overwegingen bij het kerstgebeuren, of eigenlijk wat eraan vooraf ging, de 9 maanden zwangerschap. Dus ze heeft op die basis de 9 buitensporigheden van liefde genoteerd. En zo weten wij dat Jezus, God, mens, van in de schoot van Maria al zoveel lijden heeft doorstaan. Hij heeft dus die 9 maanden heel bewust beleefd, als God zijnde. Dus hij werd in de schoot van Maria al met doornen gekroond, al genageld. Hij zat dus in een diepe, diepe duisternis. Het doet mij zo vaak denken aan de Filippenzenbrief. Hij die bestond in goddelijke majesteit. Hoe hij dus is afgedaald om dus tot een slaaf te worden herleid. Wel, wat hij dus doorstaan heeft in die schoot van Maria, met een liefde die hem, die hij niet voor zich kon houden, die hij aan ons wou geven, maar hij zat dus nog ingeperkt in die schoot van Maria en op dat moment ging het dus nog niet. Het moet dus een vreselijk lijden ook zijn geweest. En op dat moment wordt ook Louisa uitgenodigd om dus in de schoot van Maria bij Jezus te gaan zitten. Dus het is iets wonder wat zij dus heeft mogen noteren en dat gaat dus ook om die 24 uren van de passie. Dus daarin lezen we dus wat Jezus en Maria, altijd samen, hij was onafscheidelijk van zijn moeder, wat zij dus samen hebben doorstaan om ons te verlossen. En dat lijden moest zij dus ook dragen met Jezus, want Jezus is nu in de hemel de verheerlijkte, hij is de verrezene, maar zijn lijden gaat verder. En hij zoekt dus een mensheid om dat dus te kunnen in verder zetten. En zo had hij zeker en vast Louisa uitgekozen.
Een vraag die daarnet in mij opkwam, u zegt volgens de geschriften van Louisa, waren de 3 uur in de Hof van Olijven een zwaarder lijden dan de 3 uur op Golgotha? En ik moest dan denken aan Jezus die vraagt aan zijn vader of de beker aan hem voorbij mag gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Schrijft zij daar ook iets over? Is het dan voor Jezus de strijd van de vereniging van zijn menselijke wil met de goddelijke wil? Is dat de moeilijke strijd die je daar voert dan, volgens de geschriften van Louisa?
Het is eigenlijk... Mag ik eerst misschien nog een kaartje voorlezen?
Ja, zeker.
Ik heb hier ook een tekst van de Hof van Olijven. Ja, misschien kunnen we daarmee beginnen. Louisa komt dus ook bij hem in de Hof van Olijven, in dat boek. Dus mijn kind, ben jij hier? Ik verwachtte jou, want dit was de droefheid die mij het meest bezwaarde. Het totaal verlaten zijn door iedereen. weet ook dat ik tijdens deze 3 uren van bittere doodsangst in mijzelf alle levens van de schepselen heb ingesloten. Ik doorstond al hun pijnen en hun dood zelf, terwijl ik aan elk afzonderlijk mijn leven heb gegeven. Mijn doodsangsten zullen die van hen ondersteunen. Mijn bitterheid en mijn dood zullen voor hen veranderen in een bron van zoetheid en leven. Werd dit alles maar beantwoord. Dus Jezus geeft in die Hof van Olijven tijdens die 3 uur, en die staan dus uur na uur beschreven, dus in die 24 uren van de passie, heeft dus al onze ellende, die we onszelf eigenlijk aangedaan hebben, hè, door ons fout, zondig, kwaad leven, hè, weg van God, door die menselijke wil altijd te laten triomferen, dat heeft hij dus allemaal voor ogen gezien. Hij heeft het doorstaan voor elk schepsel afzonderlijk. Zelfs als gij het kruis neemt, dus later in het lijdensverhaal, hè, beschrijft Louisa hoe hij dus dat kruis eerst bekijkt. En voor ieder schepsel, dus met hoeveel zijn we al niet geweest, zijn we nog en zullen we nog zijn, voor ieder schepsel dus de juiste afmeting heeft bepaald om ons dus van dat zondig leven die we dus hadden te verlossen. En dat is dus die Hof van Olijven, dus die menselijke wil van hem die hij dus had en die goddelijke wil die nooit losgestaan hebben van elkaar. Hoe zou het kunnen? Hij als God en mens, hij kon dat niet losmaken van elkaar, maar heeft het dus daar heel bewust ondergaan. En als gij dan zegt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, is dat ook zijn fiat, hè? Die we dan graag vergelijken met wat we daarnet ook al hebben aangehaald. En als Maria zegt, mij geschieden naar uw woord. Dus dat fiat, dat ook wij, wat er ons ook overkomt, wij moeten ook altijd fiat kunnen zetten. En dat is natuurlijk een moeilijke opgave, hè? Het is een heel klein woordje, bestaat maar uit 4 letters, maar het kan heel erg wegen en toch worden we uitgenodigd om het telkens opnieuw te doen, net als Maria, net als Jezus, net als Louisa.
Dan gaan we nu luisteren naar een Magnificat, om het daarna nog even over dat fiat van Maria te hebben.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft. Dat was een versie van het Magnificat. Want we hadden het zo net, mevrouw de Maaier had het zo net over het fiat van Maria. En hoe Maria, volgens de geschrift van Luisa Picaretta, het lijden van Jezus, altijd heel verenigd is geweest in het lijden van Jezus voor de verlossing van de mensen. Zou u dat ook nog een beetje willen toelichten vanuit haar werken naar geschriften?
Fiat voor Maria was, ja, was haar leven. En dankzij dat fiat is ook Jezus op de wereld gekomen. Had zij haar fiat niet gegeven, dan hadden wij de verlossing eigenlijk niet gekend. En Maria heeft dus ook in Louisa's leven, dus van kinds af aan, we hebben het daarnet al verteld, een heel belangrijke rol gespeeld. Je kan je Louisa niet zonder Maria voorstellen. Hè? Dus ook voor ons is Maria iemand heel, heel speciaal. Niet te evenaren, ons grote model, ons grote voorbeeld. En Maria is zo in een van de jaren 20 bij Louisa gedurende de meimaand elke dag op haar bed komen zitten, om 4 uur in de namiddag, om Louisa ook dus op haar manier te leren leven in de goddelijke wille. En zo hebben wij dus ook een boek van Louisa, de maagd Maria in het Rijk van de Goddelijke Wil, waarin Maria haar lessen geeft. Dus 31 dagen zijn er in een meimaand, vandaar dat wij dus 31 lessen hebben van Maria. En het is heel mooi hoe zij dus in iedere les afzonderlijk, dus heel sterk het verschil laat aanvoelen tussen die menselijke wil, die dus vol van ellende zit, van doffe ellende. Hoe dat dus tegenover die goddelijke wil staat, die ons dus, zoals daarnet gezegd, één en al vreugde, vrijheid, liefde, hemelsgeluk geeft. Dus bijna in iedere les, dat is frappant eigenlijk, bijna in iedere les kan je dat dus merken. Maar het komt dus altijd neer op dat uiten van dat fiat. En misschien een stukje uit de 19e les, het moment dat de engel dus bij haar binnenkomt om haar dus uit te nodigen om moeder te worden van God. Dan schrijft Louisa de woorden van Maria op. Ik sprak het fiat uit. En zie, de twee fiats, en vooraf is er dus sprake van het fiat van God, die al aan het wachten is op haar fiat. Dus zij spreekt het uit en dan staat er. En zie, de twee fiats versmolten zich met elkaar. En het goddelijke woord kwam in mij. Mijn fiat, gesterkt door het goddelijke fiat, vormde het zaad van mijn mensheid. Uit het zaad van mijn mensheid, de onooglijke kleine mensheid die het woord zou insluiten. Het grote wonder van de menswording was zo een voldongen feit. O macht van het verheven fiat, u verhief mij zo hoog, u verleende mij zelfs de macht om in staat te zijn in mij deze mensheid te doen ontstaan, die het eeuwige woord, die hemel en aarde niet kon omvatten, zou insluiten. Dus het fiat van Maria, en dat heeft zij dus aan Louisa geleerd. Ik was ooit eens in Corato op 8 december en ik zat daar in de kerk van Santa Maria Greca, waar Louisa dus begraven ligt. En ja, in het zuiden van Italië leeft de kerk nog heel sterk. En de kerk was eigenlijk ook wel gevuld met heel wat kinderen. En de voorganger richtte zich tijdens zijn homilie eventjes tot de kinderen in de kerk. En hij vroeg, we zijn hier nu vandaag op het feest van Maria samen. Maria die altijd fiat heeft gezegd, maar wie heeft nog altijd fiat gezegd? En al die kinderen riepen als in een koor, Louisa Picaretta. Het was zo pakkend om dus uit de mond van kinderen dat te mogen horen. En Maria zet dus Louisa aan en ons, en we moeten dat er altijd aan toevoegen, om dus dat fiat te uiten. Maria wil dus haar leven in de goddelijke wil ons als cadeau geven, ons als geschenk geven. En daarom heeft zij dus, Louisa, dat boek doen schrijven. En dan zegt zij, o, maak mij niet bedroefd. Verwerp mij niet. Aanvaard dit hemelse geschenk dat ik jou breng. En verwelkom al mijn bezoeken en mijn lessen. Weet dat ik de hele wereld zal doorkruisen. Ik wil gaan naar ieder afzonderlijk, naar alle families en tot in de religieuze communiteiten. Ik zal elke natie doorkruisen en elke bevolkingsgroep. Indien nodig, zal ik rondgaan gedurende eeuwen, totdat ik als koningin mijn volk zal hebben gevormd en als moeder mijn kinderen die de goddelijke wil willen kennen en doen heersen, waar dan ook. Ze is dus nu net een eeuw aan het rondgaan, hè, want Louisa heeft dus een eeuw geleden geschreven. En als het nodig is, zegt Maria, zal ik dus eeuwenlang rondgaan. Het is mijn erfenis, hè. Het is met gouden letters geschreven. Alsjeblieft, neem het toch aan. Het is dus echt voor iedereen, jong en oud. Het is dus aan ons om het te aanvaarden. Nemen we het aan met uitgestrekte handen of gaan we liever onze handen op onze rug houden en zeggen, geef het maar aan een ander. Het doet mij heel vaak denken aan de parabel van het zaad. Het zaad valt in goede aarde, maar het zaad valt ook tussen de distels, valt op de weg, schiet op, wordt onmiddellijk verdord. Het is dus ja, een wisselend effect van het zaad, net zoals hier ook. Het is voor iedereen, maar momenteel neemt iedereen het nog niet, alhoewel er komt een moment dat iedereen het wel zal nemen. Hè? Dat u wil geschieden op aarde zoals in de hemel, zal ooit een feit zijn voor Jezus dus terugkeert. Dat ook met die geschriften die dus wel ja, allemaal dus goedgekeurd zijn ondertussen door het Vaticaan. Dus die vele duizenden bladzijden, het heeft wel wat tijd gevraagd om dat dus voor te leggen aan verschillende theologen, onafhankelijk van elkaar. Maar in 2010 heeft men ons dus laten weten dat men dus in de congregatie voor de zalig en heilig verklaringen heeft ingezien dat dus alles wat Louisa heeft geschreven wel degelijk met de geloofsleer overeenstemt. Dus dat was een heugelijk feit. Vandaar ook dat het met de zalig verklaring van Louisa heel goed zit. Oh, de nodige wonderen zijn er, dus alles ligt klaar om bij wijze van spreken morgen die zaalverklaring te laten plaatsvinden. Ook het feit dus dat die biografie er is vanuit het Vaticaan. Zelf ken ik geen andere heilige, en pas op, Louisa is dus nog niet heilig, we gaan de kerk ook niet voor zijn, die dus een biografie heeft van daaruit. Dus Louisa moet wel in Rome echt aanvaard zijn, hè? Meer dan veel. En Jezus had het haar ook voorzegd. Deze leer over mijn wil is de zuiverste, de mooiste, en is geen voorwerp dat enige schaduw werpt op informatie of belangstelling van bovennatuurlijke of natuurlijke orde. Net als de zon zal zij zeer doordringend zijn, ontzettend vruchtbaar en uiterst welkom en gewaardeerd. Licht zijnde zal zij zichzelf doen verstaan en haar eigen weg vormen. Deze leer zal geen onderwerp zijn van twijfel en zal geen enkel vermoeden van dwaling bevatten. Indien sommige woorden niet worden verstaan, zal het zijn door het te vele licht dat het menselijke verstand verduistert, wat niet zal toelaten de volheid van de waarheid te begrijpen. Hoe dan ook, men zal geen enkel woord vinden dat niet waar is. Komt dus uit het 16e schriftje, het 16e volume van haar dagboek.
Onze tijd zit erop. In ieder geval heel hartelijk dank voor uw komst en ons te spreken over Louisa Picaretta.
Jullie zijn bedankt omdat dit mocht gebeuren hier op Radio Maria.